Gemeente, jongens en meisjes. Het thema wat we boven de preek vanmiddag willen schrijven en onder dit tekstgedeelte van de gelijkenis van het grote avondmaal is eigenlijk Gods nodiging door het evangelie tot zondaarshart. Gods nodiging door het evangelie tot zondaarshart. Maar ik heb toch vanmiddag op mijn hart om te beginnen met het gedeelte van de rijke man en de arme Lazarus. En om zo de roeping en de nodiging tot het heil te laten schitteren tegen de achtergrond van een verschrikkelijke toekomst. Want één ding moeten wij met elkaar beseffen. Dat genadetijd eenmaal voorbij gaat. In Lucas 19 staat beschreven, vers 44, als de Heer Jezus daar Jeruzalem intrekt met de scharen, dan staat er dat de Heer Jezus hartstochtiglijk begint te huilen. Hij weende over Jeruzalem. Och, of gij bekend het ook in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. En dan staat er aan het eind, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. De Heer Jezus wilde mij uitdrukken, jullie hebben niet beseft dat ik onder jullie ben geweest. Dat het genadetijd was. Maar die bezoeking van mij, dat bezoek wat ik jullie gebracht heb, dat hebben jullie niet gekend. Genadetijd gaat voorbij. En daarom is het een wonder dat wij ook vandaag de Heer nog kunnen leren kennen. Maar voor de duivelen is dat niet meer mogelijk en voor degenen die zijn ontslapen en die nooit tot Christus zijn gekomen, die nooit in hem geloofd hebben, ze zullen gaan naar de plaats waar ook de rijke man terecht is gekomen. We leven in een tijd waarin we alles gaan relativeren. C.V. Koes heeft een interview gehouden over de hel en de mensen relativeren het, predikanten relativeren het. Wanneer, ik zou het bijna nu willen vragen, wanneer is er hier voor het laatst gepreekt over de hel? Kortom, wij willen daar liever niet meer over horen. En wij denken met ons godsbeeld en met onze gevoelens proberen wij een godsbeeld te krijgen waar uiteindelijk toch het zoveel mogelijk mensen straks in de hemel zullen komen. Maar de Bijbel zegt dat er twee wegen zijn. Twee wegen. Er staat hier en de rijke stierf. En er staat en de bedelaar stierf. Dus of we nou rijk zijn of arm, wij allemaal moeten eenmaal sterven. En dan? De afgelopen week zat ik op mijn studeerkamer te werken en ineens toen riep mijn vrouw mij. En ik liep van mijn studeerkamer af en ik riep naar beneden, wat is er? En ze begon hard te huilen. Ze zegt, ken je die en die? Ik zeg, ja. Ze zegt, nou daar heb ik tijd mee opgetrokken. Een vriendin van mijn zus, misschien heb je het wel de gelezen, heeft vannacht, haar man lag naast haar in bed, een meisje van 28 jaar, een lerares, gezonde vrouw, niets mee aan de hand, nooit bij de dokter geweest. En ze blaasde een beetje luidruchtig haar laatste adem uit en hij deed licht aan en ze lag dood in bed. 28 jaar. Waarom altijd de ander? Geliefde vrienden, het kwam van de week ook naar mezelf toe, om het zomaar te zeggen. Dat ogenblik, laat ik vanmiddag een ogenblik eens aan God een appel doen op u. Denk er eens over na, als dat nou u is overkwam. Ja, dat het jou overkwam. Ik liet het een ogenblik op me inwerken. En ik weet het wel, de boze wil dat we zulke momenten niet hebben. Maar als je eens een ogenblik doorleeft, en al had ik het geweest, dan komt het erop aan voor een ieder van ons. Dan komt het erop aan. En daarom is het zo'n wonder dat wij hier vanmiddag bij elkaar zijn en dat het nog genadetijd is. Dat wil zeggen, we kunnen de Heer Jezus leren kennen. De Heer Jezus wil zich vanmiddag openbaren. Hij wil zich vanmiddag bekend maken. En daar zit het nou ten diepste ook op vast. Ook als er in 2 Korinthe 4 wordt beschreven dat van nature onze gedachten verblind zijn, zodat de heerlijkheid van het evangelie ons niet beschijnt. Onze gedachten kunnen verblind zijn. Dat kan bijvoorbeeld, zullen we straks zien, als u vanmiddag heel druk bezig bent met uw ossen, met uw werk, en je weet het, ik moet bekeerd worden, ik moet de Heer leren kennen. Maar ja, mijn werk moet toch eigenlijk ook doorgaan. En dat er niet op een gegeven moment ook die schreeuw naar de Heer komt, de Heer, ik zal niet eerder rusten voordat ik geborgen ben in het alles reinigende bloed van uw lieve Zoon. Dat er dingen anders komen te liggen, dat de prioriteiten anders worden. Ik zei het net nog in de kerkenraad. Afgelopen week heeft dominee van den Berg uit China gesproken. In Haringsveld. En die vertelde, hij zegt, één ding valt mij op met China en met Nederland. Wij gaan op in ons geld en goed, in ons materialisme. En daardoor mensen, die de gedachten van de mensen zitten er vol mee. En ze leven aan het evangelie voorbij. Waar zijn de mensen voor wie het een prijs mag kosten? En hier zien wij dat er ook verontschuldigingen zijn, straks. Mensen die ossen kopen, die een akker gekocht hebben, ze hebben het druk, ze hebben geen tijd. En de genadetijd gaat voorbij. De genadetijd gaat voorbij. Met het gevolg dat het voor eeuwig te laat kan zijn. En als je dan leest over de rijke man, en elders over de rijke dwaasel, die allemaal beelden dat nog groter bouwen. En dan staat er, in diezelfde nacht werd zijn ziel van hem geëist. Nou, wat heb je dan aan je schuur? Wat heb je dan aan je grote zaak? Als je dan met lege handen voor God komt, met een hemelhoge schuld. O, laten wij beseffen. En vanmiddag wil ik dat tegen die achtergrond zeggen ook over de rijke dwaas. De rijke dwaas, hij sloeg zijn ogen op in de hel, een plaats van bestraffing. Want er staat in de Hebreeënbrief dat het vreselijk is om te vallen in de hand van een levende God. Natuurlijk, God is ook barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En hij zal die zondaar die voor zichzelf geleefd heeft, voor zijn geld en goed, zal hij onherroepelijk verdoemen. Omdat diegene zichzelf op het oog had het en voor zichzelf geleefd heeft, alle dag vrolijk en prachtig. De hel, een plaats van eeuwige scheiding. Er wordt gesproken over de kloof. Aangrijpend is het, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik word er elke keer weer door geraakt als ik dat hier lees. Die geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. De hel, een plaats van bewuste pijniging. Maar ook een plaats waar mensen spijt krijgen. Spijt. Had ik maar. Straks. Ik denk dat dat ook een van de grootste aangrijpende gevolgen zal zijn van kerkmensen in de hel. Dat het ene woordje wat ik straks zal uitleggen, dat woordje komt. Dat het woordje komt ons zo vaak is voortgehouden. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Komt herwaarts tot mij. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En dat de Heere zo vaak zichzelf heeft willen openbaar. Door de verkondiging van het woord. Maar dat wij eraan voorbij hebben geleefd. En dat het daarom straks zal klinken, gaat weg. Gaat weg van mij. En dan die eeuwige vroeging, die eeuwige spijt. Had ik maar. Want één ding is zeker, de Bijbel die zegt dat de Tyrus en Sidon verdraaglijker aangerekend zal worden dan Bennekom. Van hersteld verband Bennekom. De straf voor ons zal zwaarder zijn, omdat ons het evangelie is voorgehouden en rijk is verkondigd, ook hier in uw en jullie midden. De rijke man. Hij komt tot inkeer. Hij krijgt spijt. Wat zegt hij dan? Hij heeft de pijn en dan ineens gaat hij zich bekommeren. Ik heb misschien tegen de catechizant het wel eens gezegd, maar ik wil het toch vanmiddag ook nog een keer zeggen. Maar wat zegt hij dan? Hij zegt, zend Zend Lazarus naar deze aarde, want ik heb nog 5 broers die ook nog onbekeerd in hun doodstaat voortleven. En gaat u hun vertellen hoe verschrikkelijk het is in de hel. Wat staat hier? Gaat vertellen tegen hun. Opdat zij ook niet komen in deze plaats van pijniging. Opdat het hun ook niet zo zou vergaan. En wat zegt Abraham dan? Hij zegt, nee, dat doe ik niet. Kijk, velen van ons die verlangen, die verwachten een bijzondere openbaring. Als ik maar eens een bijzonder iets meemaakte. Als ik maar eens een bijzondere ervaring of een visioen zou meemaken, dan geloof ik het. Maar zoals de catechisant wel eens heeft gezegd, stel je nou eens voor dat wij met elkaar naar de begraafplaats van Bennekom zouden gaan. Want dat staat hier eigenlijk, zo kan je het eigenlijk vertalen. En ineens gaat daar een graf open. En er komt daar een verdoemde uit de hel. En dan zeggen, lieve vriend, lieve vriendin, jij kan nog bekeerd worden, voor jou kan het nog, maar voor mij kan het niet meer, voor mij is het te laat. Hier staat, wij zullen het niet geloven. Het zal geen uitwerking hebben in ons leven. Wij die dat misschien verlangen, maar hier staat nee. Zij zullen niet luisteren, staat hier. En wat staat er dan? Zij hebben Mozes en de profeet. Wat is dat aan Mozes en de profeet? Ze hebben het woord. En daar hebben ze genoeg aan. Hoor je dat vanmiddag? U, jij hebt genoeg aan het woord van God. En de Heer wil vanmiddag. In die lieflijke stilte wil hij in jouw hart werken. En hij wil werken door op je hart te kloppen. Door je hart te openen. Zodat je als Lydia het woord gaarne aanneemt. Dat is Gods gewone weg. Gods gewone weg is om door de krachtdadige roeping, door de krachtdadige nodiging tot de zaligheid, zondaren te roepen tot de bruiloft van het Lam. En met Calvijn zeg ik dan ook, er is één roeping. Er is één roeping, er is één uitnodiging die vanmiddag uitgaat. Maar er is een tweeërlei uitwerking. De één die zegt, o Heer, ik kom in angst tot u gevloden. Hij haast die tot mij hulp en redt. En de ander, die is misschien vanmiddag enigszins aangedaan en geraakt. Maar hij gaat naar huis en hij leeft weer verder. Voor de een mag het vanmiddag een reuken des levens te leven zijn. En voor de ander een reuken des doods ten dood. Hoe is dat nou in ons leven? Hoe ligt dat nou in ons leven? Zijn wij nou het eigendom van de Heer Jezus geworden? Wat is er nou nodig om niet op de plaats te komen waar uiteindelijk de rijke man zijn ogen hebt opgeslagen? Dan zeggen de kleintjes vanmiddag dan, dan moet je een nieuw hartje krijgen. Nou, dat is waar. Dat is waar, dan hebben we een nieuw hartje nodig. Maar wat is dat dan, een nieuw hartje? Ouders, leggen we dat ook onze kinderen uit wat een nieuw hart is? Er was dus een dominee, dacht ik, die hebben eens een keer het gebedje afgeluisterd van een kind. Want een keer werd gebeden. Die dominee, zijn kind deed een vrij gebedje en toen bad dat kind. En die zegt, Heere, zend mij deze nacht de soldaten. Dat vannacht de soldaten komen, dat ze mijn hart opensnijden. Dat ze mijn steenhart eruit halen. Mijn vleeshart erin doen en het weer dichtnaaien. Heere, dan heb ik een nieuw hart. Dat was het beeld van dat kind van een nieuw hart, dat de soldaten zouden komen en een nieuw hart zouden geven. Kortom, ouders, wij moeten onze kinderen, dat doet u toch, dat hebt u toch beloofd bij de dood, maar wij leggen toch onze kinderen uit wat dat inhoudt, een nieuw hart. Het gaat erom dat we een nieuw hart krijgen, inderdaad. En de ouderen zeggen misschien, we moeten bekeerd worden, en dat is ook waar. Maar dan vraag ik u, wat is dan bekering? Daar zullen we vanavond over nadenken. Over zondag 33. Maar wat is dan bekering? Wat is er dan nodig? Laten we theologisch ook, in woorden, laten we duidelijk uitdrukken. Ik denk dat het beter is om te spreken, we moeten wederom geboren worden. En de bekering, zo zullen we zien, dat is een proces. Dat duurt ons hele leven lang en ik begrijp het wel. Diegene bedoelen, er moet een omkering komen in ons leven. Jonge vrienden, jullie die misschien nog een dubbel leven leven, er moet een omkering komen in je leven. Dat de liefde van God in je hart uitgestort wordt en dat je zegt, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, heel mijn wereldse leven verloren. Maar Jezus verkoren wiens eigendom ik ben. Maar we moeten wederom geboren worden. En wat is er nou nodig om wederom geboren te worden? Johannes 1 vers 12. Hoe weten we nou of we een kind van God zijn vanmiddag? Of we wederom geboren zijn? Wel, als wij in zijn naam geloven. Zo staat er Johannes 1 vers 12. Als we in de Heer Jezus geloven. Als we door de Heilige Geest ingelijfd zijn. Als we door de Heilige Geest één met hem zijn geworden. Ja, dat wij hem hebben aanvaard. Dat we de boodschap hebben aanvaard. Dat we hebben mogen leren leunen en steunen op de belofte van Gods woord. Hoe weet ik of ik een kind van God ben? We zullen vanmiddag zien, dan hebben wij de nodiging aanvaard in ons leven. Dan hebben we de nodiging aangenomen in ons leven. Want vanmiddag worden wij allemaal genodigd tot de zaligheid. En u bent al vaker genodigd tot de zaligheid. Maar vanmiddag klinkt het opnieuw. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Heb jij dat nou al eens ervaren? Dat het woord zo persoonlijk werd in je leven. Dat het zo persoonlijk werd dat je hier op je stoel hebt gezeten of elders. En dat de Heere tot je kwam in die lieflijke stilte. En dat je mocht zien. Oh, de Heere kwam zo dicht bij me. Oh, hij nodigde ook mij als verloren zondaar en een zondares. Tot die hemelse zaligheid om tot hem te komen, om het leven te ontvangen. Want het is een wonder dat vanmiddag de Heer nog bemoeienissen met ons heeft. Dat is een wonder. Want in de Bijbel staat geschreven dat er niemand is die God zoekt. Ja, wij denken wel dat wij de Heer zoeken. Hoe vaak hoor je dat misschien niet in het pastoraat? Dat de ouderen zeggen. Ik zou wel willen, maar ik hoor de stem van de Heer niet. Kortom, de Heer wil niet. Ik wil wel bekeerd worden. Maar dan moet u wel erachter zetten, ik wil wel bekeerd worden op mijn manier. Zoals ik het denk. Maar als de Heer door zijn Heilige Geest ons gaat overtuigen, zondaar voor God gaat maken. Ja, hoe doet de Heer dat dan? Wel, dan kan vanmiddag de Heer zo'n preek gebruiken. Dat het sterven of dat de hel, de eeuwige verschrikking, dat het op ons afkomt, dat het ons bezighoudt. Dat we ook gaan beseffen, mijn ziel doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar dat te midden van die overtuiging van zon, de Heer ons ook steeds meer gaat lokken en gaat nodigen tot de zaligheid. En dat hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Hoe lang stribbel je al tegen? En wil je niet onder dat appel, die nodiging, uitkomen? Maar de Heer, oh, hij werkt vanmiddag soeverein. Hij werkt vanmiddag soeverein. Oh, hij wil het woord vanmiddag paren aan ons hart, zodat we voor het eerst misschien wel mogen zien dat ook ik genodigd word als een verloren zondaar. Maar dan gaan we ook steeds meer inleven. Dat God ons wel wil zalig maken en dat hij wel met innerlijke barmhartigheid is bewogen, maar dat het ten diepste vastzit. Niet op mijn onmacht waar ik me vaak achter verschuil. Ook dat kan een worsteling zijn. Maar zeg het maar tegen de Heer. Maar dat het ten diepste vastzit op onze onwil. Dat ik ten diepste niets, mijn bedrijf misschien wel. Zou u uw bedrijf willen verkopen? Als de Heer dat van u vraagt. Nee, maar dat het ten diepste erom zit dat ik wel zalig wil worden, maar met behoud van mijzelf. Met Want nou zeg ik het eigenlijk verkeerd, want het betekent niet dat u uw bedrijf moet verkopen. Maar ik wil even vragen, waar, op welke plaats staat het in ons leven? Ons geld en goed, ons hele leven. Maar ten diepste zit het vast op onze onwil. En als de Heer ons daardoor zijn Heilige Geest van overtuigt, oh, dan gaan we dat ook steeds meer voor hem beleiden. Heer, ten diepste wil ik helemaal niet. Ik wil niet zalig worden. Ik wil eigenlijk mijn eigen leventje doorleven. En mijn laatste jaren van mijn leven wil ik misschien nog wel aan u besteden. Maar wat een wonder als we eerlijk gemaakt worden door de Heilige Geest. En als de Heilige Geest ons daarvan gaat overtuigen, dat we ons hoofd gaan buigen en dat we het ook eerlijk tegen de Heer gaan vertellen. Maar dat hij dan ook, ondanks onze onwil, dat de Heer toch doorgaat met trekken. Met nodigen. Hoe lang trekt de Heer al, oh, met die liefdekoorden, hoe lang lokt de Heer al in jouw leven? En vanmiddag klinkt het, komt, want alle dingen zijn gereed. Een wonder. Dat de Heere op het, moet ik zeggen, in een wereld waar mensen niet naar hem zoeken, dat de Heere nog komt. Gedachten van vrede, dat hij het vanmiddag is die ons zijn vriendschap biedt. En dan klinkt het vanmiddag, komt, want alle dingen zijn nu gereed. Wat wil de Heer Jezus duidelijk maken met deze gelijkenis, jongens en meisjes? De Heer Jezus zit aan een tafel met vrome farizeeërs en schriftgeleerden, met joden. En dan gaat hij gelijkenis vertellen. En hij zegt, een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij nodigde er veel. Nou, wanneer we schrift met schrift vergelijken en het naast Matthäus 22 leggen, zouden we kunnen zeggen, het is een koning die een maaltijd bereidt voor zijn zoon. En hij zendt zijn dienstknechten en zijn dienstknechten, staat er in het andere gedeelte, uit. En die dienstknechten die gaan uit en die gaan overal de mensen nodigen, uitnodigen tot de bruiloft van die zoon. Tot de maaltijd, tot het avondmaal van die zoon, een groot avondmaal. Alles staat gereed, de gemeste kalveren zijn geslacht, de kleding die hangt in de kledingkast om de mensen om te hangen. Zo staat in Matthäus 22 beschreven. Alles is klaar. En dan gaan de dienstknechten uit met de boodschap, kom, want alles is gereed. Alles is klaar, kom zo snel mogelijk. En wat gebeurt er dan? Dan gaan de mensen zich eendrachtig verontschuldigen. Allemaal excuses. Vrouw getrouwd. Ossen gekocht. Akker gekocht. Ze komen niet. Dat is wat. Je hebt een maaltijd bereid en de mensen, de genodigde gasten, die komen niet. Maar het huis zal vol worden, staat hier. Dus wat doet de koning? Hij zendt zijn dienstknechten verder uit. En ze gaan naar de straten en de wijken van de stad. Naar de heggen en de steg. En de mensen, ze worden gedwongen om in te komen. De verminkten, de kreupelen, de blinden enzovoort. De outcast van de samenleving. Wat wil de Heer Jezus hiermee die Joden duidelijk maken, die farizeeërs? Ze zitten hier met elkaar aan de tafel en dan staat er in vers 15 dat er een van die farizeeërs zegt, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk van God. Ja, ja, hij vertelt dus even tegen de Heere wie er straks brood eet in het koninkrijk van God in de hemel. Hij zegt dat eens even tegen de mens. Misschien dat het heel gewichtig is gegaan. Zo is het ook vandaag de dag nog. Mensen die precies weten wie er straks naar de hemel zullen gaan en wie niet. Wat de gronden daarvoor zijn. Maar die een heel verkeerd beeld ervan hebben. En het ten diepste niet verstaan, omdat zij in hun doodstaat, in een natuurlijke verstand, daarover redeneren en filosoferen. En hier zegt die man ook, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk van God. Maar weet je wat er nou staat? Dan staat er, maar hij zei, de Heer Jezus doorziet het hart, ook vanmiddag uw en jouw hart, wat onze motivaties zijn, wat onze intenties zijn. En dan gaat de Heer Jezus gaat iets vertellen, die gaat vertellen wie er nou werkelijk in dat koninkrijk van God zit. De Heer Jezus gaat vertellen wie er nou werkelijk in het koninkrijk van God aan de bruiloftsmaal zit. En dat zijn andere mensen als die fariseeën dachten. En dan gaat de Heer Jezus door deze gelijkenis duidelijk maken dat er nou mensen zijn die door eigen schuld zichzelf buiten de bruiloftsmaal, buiten het koninkrijk van God houden. Zichzelf buitensluiten om eigen schuld. En wat is dan de strekking van deze gelijkenis? Wel, de Heer Jezus gaat hiermee duidelijk maken. Ik heb tegen jullie gezegd, kom, want alle dingen zijn nu gereed. Ik heb op het tempelplein gestaan. En ik heb het uitgeroepen, zo iemand dorst heeft, die kom. Ik heb op het tempelplein gestaan, komt, want komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. O, ik heb daar gestaan en de Heer Jezus heeft veel Oud-Testamentse teksten verkondigd. Hij heeft het woord gehanteerd. O, alle gij dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zo ben ik onder jullie geweest, fariseërs. Ik heb mezelf als de Messias geopenbaard. Als de gezondene van de Vader. Ik heb jullie behoud op het oog. Jeruzalem, Jeruzalem. O, ik wil niet dat jullie verloren gaan. Maar gij hebt niet gewild. Kortom, jullie begonnen je eendrachtig te verontschuldigen. Voel je dat vanavond aan? Vanmiddag aan wat de Heer Jezus hiermee duidelijk wil maken. Hij maakt hiermee duidelijk. Ik heb jullie genodigd. Ik heb jullie ondergang niet op het oog. Maar jullie hebben je eigen leven. Jullie eigen godsdienst. Jullie hebben Mozes. Jullie vertrouwen op de wet. Jullie vertrouwen op jullie eigen goede werken om zalig te worden. En ik heb daar gestaan. Kom. Want alle dingen zijn nu gereed. Gij hebt niet gewild. En daarom, omdat jullie mij verwerpen, omdat jullie de nodiging niet aanvaarden, daarom, en dan zeg ik nou even bij, maar daarom zal ik straks als de Joden, als jullie mij aan het kruis zullen nagelen, en dat jullie zullen zeggen, weg met deze, wij willen niet dat hij koning over ons zijn. Daarom zal ik straks het evangelie naar de heggen en de steggen brengen. Naar de straten en wijken van de stad. Wie zijn dat nou vanmiddag? Wie zijn nou vanmiddag de straten en de wijken der stad? Dat zijn wij. Wij zoals wij hier vanmiddag bij elkaar zijn. Wij zijn de heggen en de steggen. Wij zijn de verminkten en de kreupelen en de blinden. Omdat de Joden 2000 jaar geleden het evangelie hebben verworpen. Daarom is het evangelie, 33 na Christus, voortgestuwd in de wereld, naar Europa. En zijn de zendelingen uitgegaan, ja tot op de dag van vandaag, mag het evangelie ook hier in de lage landen gepredikt worden. En daarom is genadetijd zo belangrijk, zo noodzakelijk, om in die genadetijd de Here te leren kennen. En o, als een gemeente, als een streek, als een land zich verhardt, dan zal de Heer de kandelaar wegnemen. Zodat in andere delen van deze wereld mensen heel eenvoudig tot geloof en bekering komen. Dominee van den Berg, die zei het van de week nog. Hij zegt, we delen kinderbijbels uit. En door kinderbijbels komen oudere mensen tot geloof. Een eenvoudige kinderbijbel die de kinderen krijgen en die de ouders gaan lezen. En door een kinderbijbel worden ze gered. Dan krijg je dat toch naar jezelf toe. Dan vraag je je toch af, waar zijn wij in Nederland mee bezig? Het woord. Het eenvoudige woord van God doet zijn kracht. Ook vanmiddag. En de Heer zegt het vanmiddag, kom. Want alle dingen zijn nu gereed. Want ook ik mag vanmiddag als een gezant van de Heer, als een dienstknecht van hem, lees maar de Dordtse leerregels, een verkondiger van die goede, zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, staat er geschreven. Mag ik ook vanmiddag het evangelie brengen. De blijde boodschap en de Heer die zal ermee doen wat hem behaagt. We mogen het evangelie zaaien vanmiddag. Met de boodschap dat alle dingen gereed zijn. Kom tot de bruiloft. O de Heer, Hij heeft zijn leven gegeven. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven voor doodschuldige zondaar. Hij heeft het daar uitgeroepen aan het kruis. Het is volbracht. En daarom mogen we vanmiddag komen. En alles wat wij meebrengen. Al onze cadeaus die wij mee willen brengen. Onze vroomheid, onze ernst. O, het is een belediging voor de koning. Want de koning wil dat wij komen met lege handen. Als een verloren zondaar. Het niet meer van onszelf verwachten. Maar o, bidden met Thomas. Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En morgen kan het te laat zijn. Nu zijn alle dingen gereed. Heden is het een wel aangename tijd, jonge vriend. Denk er wel eens over na. Ook als het gaat over de catechisaties. Dat je soms heel erg ermee leeft. Stel je nou eens voor dat er volgende week één van onze jonge vrienden er niet meer is. Zijn we vrij van elkaar? Hebben we genoeg gewezen op die... op die liefdesdienst van de koning der koning. O, hebben we heen gewezen naar het lam van God. Dat de zonde de wereld wegneemt. O, dat we vrij van elkaar zijn. O, dat het evangelie ons zeer rijk is verkondigd. O, dat de dood en adem het leven in Christus is verkondigd. Maar vanmiddag wil de Heer opnieuw zeer rijk ons tegemoet komen. En zeggen, ik wil niet dat je verloren gaat. Maar vandaag... vandaag is het een wel aangename tijd. De dag der zaligheid. Hier verontschuldigen de mensen zich. Ze begonnen allen zich indrachtig te verontschuldigen. En ik zou aan u willen vragen, wat zijn nou uw verontschuldigingen? Waar zit het nou ten diepste in ons leven op vast? Ik weet dat de jongens zijn die zeggen, nou laat mij nog maar even in de wereld leven. Laat mij nog even in de wereld leven. Nu niet. De zonde smaken zo lekker. Het is zo gezellig. Het is zo aardig. Dan zeg ik van harte met je eens. Dat is waar. Ik herken dat uit mijn eigen leven. Het is waar. De zonde smaken lekker. Maar o, als je gaat inleven en doorleven. Dat je door je zonde God vertorent. O, dan worden de zonden bitter. Dan kan je er niet in doorleven. Maar één ding wil ik wel zeggen. Dat je op zeer gevaarlijk terrein beweegt. Als je weet dat je de goede weg niet bewandelt. En je gaat er bewust in door. Want als je dan begraven moet worden. En ik weet het oordeel laten we God over. Maar dan vrees ik. Dat we onszelf op het oog hebben gehad en dat het voor eeuwig kwijt en voor eeuwig te laat is. Eendrachtig verontschuldigen, waar zit het op vast? Er is iemand misschien die zegt vanmiddag, ik moet eerst nog in de hel nederdalen, Romeinen 10. Als ik maar eerst meer mijn verlorenheid in zou leven. Als ik maar meer mijn zonde zou inleven. En anderen die zeggen, oh, was ik maar wat ernstiger. Leef ik maar wat godsdienstiger. Kortom, zij proberen het in de hemel op te klimmen. Maar in Romeinen 10 is opnieuw het antwoord. Een ijver tot God, maar niet met verstand. U hoeft niet in de hel neer te dalen. U hoeft niet in de hemel op te klimmen. Nabij u is het woord. Opnieuw moet ik vanmiddag zeggen. Het is het woord van de God wat ons redt. Waar we ons op kunnen verlaten voor de eeuwigheid. Allerhande verontschuldigingen. Verontschuldigingen. Wat zijn onze verontschuldigingen? Hier is het geld en goed. Een akker gekocht. Geen tijd. Ossen gekocht. Mijn bezit. En tenslotte is er ook nog iemand die heeft een vrouw getrouwd. Die zou zeggen, dat moet doorgaan. Dat moet toch doorgaan? Want als er geen stelletjes meer zijn. Als jongens en meisjes niet meer met elkaar trouwen. Dan hebben we geen nageslacht meer. Verontschuldiging. En je zou van die laatste zou je kunnen zeggen, daar zit toch wel een kern van waarheid in. En toch, Het is heel erg geraffineerd. En zo hebben we dat ook wel eens op huisbezoek. Dan zijn er, of in de persoonlijke gesprekken, dan zijn er hele geraffineerde uitvluchten. Geraffineerde ja-maars, waar een kern van waarheid in zit, waar je niks van kan zeggen. Dan komen de broeders van de kerkenraad op huisbezoek. En dan gaan ze met u praten. Niet als geestelijke keurmeesters om eens te zeggen, we zullen het eens even goed aanzeggen. Maar omdat ze bewogen zijn met u en met jouw ziel. Dan worden de vragen gesteld. Het gaat misschien eerst over de kerk en dat mag ook best. Dan gaat het misschien later nog even over het werk, hoe gaat het daar en dat mag ook best. Maar dan worden de vragen gesteld en dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd, hoe ervaart u de prediking op zondag? Ja, goed hoor. We kunnen goed kerk. Oh, fijn. En hoe ervaart u dan voor uzelf persoonlijk? Kortom, er wordt afgedaald naar uw ziel, naar het zielenleven. En dan wordt het wat ongemakkelijker en dan krijgen we misschien wel allerlei antwoord. Waarin wij ten diepste niet eerlijk willen worden voor de mannenbroeders van de kerkenraad. Dat we misschien gewoon eerlijk zeggen, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik ga misschien nog wel naar de kerk, maar ik doe het voor de mensen om ons heen. Of misschien zelfs dat u helemaal geen legitiem antwoord hebt. Maar er kunnen van die verontschuldigingen komen, waarvan je proeft. Ten diepste probeer je eraan te ontkomen. Bijvoorbeeld, ja, kijk, mijn ouders, hè, die ik nog gekend heb, die hebben het toch wel anders geleerd dan dat bij jullie zondags altijd klinkt. Ik ben nog anders opgevoed. De jeugd van tegenwoordig, dat gaat toch allemaal wel wat te gemakkelijk. Of die evangelische tegenwoordig, die nemen de Heer Jezus zomaar aan. En zelf blijven we buiten schot. De ander geven we de schuld, maar zelf worden we niet eerlijk voor de Heer. Of dat je zegt, ja, maar het moet je gegeven worden. Nou, dat is waar, het moet ook gegeven, maar de Heer doet het ook. Of ja, maar je moet, als ik niet weet dat ik uitverkoren ben, dan kan ik de Heer zoeken. Maar als ik nou toch niet uitverkoren ben, dan kan ik heel mijn leven ernstig zijn. Maar straks alsnog verloren gaan, nou ja, dan kan ik beter niet meer in de wereld uitleven. Allerlei excuses en jama's. Maar ten diepste in één ding gelijk, ze verontschuldigen zich. Ze verwerpen de Heer Jezus. Het zijn geëikte uitvluchten, maar ze willen niet eerlijk worden voor de Heer. En daarom hoop ik en bid ik dat we vanmiddag eerlijk mogen worden voor de Heer. En als de Heilige Geest gaat werken, dan worden we eerlijk. Dan gaan we niet meer naar andere wijzen die zo lichtvaardig de Heer Jezus aannemen. Maar dan worden we schuldenaar persoonlijk voor de Heer. En dan gaan we onze eigen excuses en jamas voor de Heer beleiden. En dan worden we persoonlijk schuldenaar van God. Ze begonnen allen zich indrachtig te verontschuldigen. Moet je ze indenken. Jongens en meisjes, vanmiddag in de kerk. Stel je eens voor, als jullie deze week misschien wel jarig zijn geweest. Of dat je binnenkort nog een keer jarig wordt en je gaat een verjaardagsfeestje houden. Dat doe je denk ik wel eens. Hè? Dan mag je van mama mag je een verjaardagsfeestje houden. Wat doe je dan? Dan ga je zelf uitnodigingen maken. Neem je vilstiften, kleurpotloden, je gaat plaatjes tekenen en je zet erop volgende week woensdag, 2:00, word je uitgenodigd. En dan gaan we eerst spelletjes doen en daarna gaan we met elkaar pannenkoeken eten of we gaan friet eten. Toch? Zo heb mijn zoontje Ruben dat ook gedaan. Althans, die kon niet schrijven, dus de uitnodigingen werden nog gemaakt. Maar jij kan misschien zelf uitnodigingen maken. En dan ga je met de uitnodigingen gaan naar school toe. 8 of 10 uitnodigingen en je voelt je trots in die zin. Je vindt het leuk. En je zoekt je vriendjes op en 1 voor 1 geef jij je vriendjes of vriendinnetjes geef je een uitnodiging. Volgende week, woensdagmiddag, verwacht ik je om 2:00 en je ziet er naar uit. Welke cadeautjes zal ik krijgen? En hoe zal het allemaal gaan? En die bewuste woensdag die breekt aan. En je kijkt er met spanning naar uit. En het is 2:30 en je wordt zenuwachtig. En je moeder die zegt, ja rustig aan, het komt allemaal goed, ze komen om 2:00. Maar om 2:00 is er nog steeds niemand. Nog steeds niemand. En je gaat al een beetje ongerust worden en zegt, mama, wat heb ik fout gedaan? 2:15 nog iemand. Mama, vinden ze me dan niet meer aardig? Kortom, wij voelen vanmiddag aan, kinderen in ons midden. Ik denk dat je heel verdrietig bent, toch? Als je een uitnodiging geeft. En iedereen slaat die uitnodiging af. Niemand komt er opdagen. Ja, al je vriendjes hebben die uitnodiging gepakt. Hebben hem kapot gescheurd. En in de prullenbak gegooid. Jij wordt verdrietig. Je bent verdrietig. Als zou ik mijn verjaardag houden. En mijn broers en zussen zouden niet komen. Dan zou ik ook verdrietig zijn. Laat ik het maar zo zeggen. Maar nou kinderen in ons midden. Hoeveel te meer. En ik wil dat al tegen jullie heel jong zeggen. Nou is de Heere God nog veel verdrietiger als jij geen schaapje van de goede herder wil zijn. Als je niet de Heer Jezus wil volgen in je leven. De Heer is tot in het diepst geraakt van wie die is. De Heer Jezus, laat ik het maar gewoon zeggen, heel eenvoudig vanmiddag, voor jullie ook. De Heer Jezus is heel erg verdrietig. Als jullie vanmiddag ook genodigd worden om een kind van hem te zijn. En dat de Heer vanmiddag ook zegt, ik wil dat je schaapje van de goede herder bent, want je bent gedoopt. En toen heb ik gezegd in de doop, ik ben de Heer, uw God, ik ben de Heer, jouw God, heb ik toen gezegd. Maar nou wil ik ook dat je dat aanneemt. Dat je daar nou op vertrouwt, dat je nou ook zo leeft in je leven. Ja, de Heer wil niet dat jij verloren gaat, maar dat jij een nieuw hartje krijgt. En een nieuw hartje krijg jij als jij heel eenvoudig tegen de Heer zegt dat je niet meer zonder hem wil leven. Dat je elke dag hem wil navolgen. En als je gezondigd hebt, als je grote mond tegen papa of mama hebt gegeven, of brutaal bent geweest, dat je het dan voor de Heer gaat belijden. Dat je je zonde gaat belijden tegenover de Heer en tegenover je ouders. Maar dat je ook teruggaat naar je vader en zegt, mama, sorry, vergeef het mij. Dat betekent dat je dus elke dag in alle dingen met de Heer gaat leven. Ouderen in ons midden, we voelen vanmiddag wel aan, een kind is diep geraakt. Maar hoeveel te meer, en er staat in Lucas 19 dat de Heer Jezus hartstochtelijk snikt over zondaren, over Jeruzalem, die niet onder die genezende vleugelen als een hen hun heil zoeken. O, zo is de Heer vanmiddag met ons bewogen. En hij zegt het vanmiddag, kom, want alle dingen zijn nu gereed. Alles is gereed. We gaan afsluiten. Nog is er plaats vanmiddag. Er staat hier, en nog is er plaats. O, de bruiloftzaal hierboven is nog niet vol. Want als die vol is, zal bezuinige schal klinken. En zal de Heer wederkomen op de wolken van de hemel. Maar er is nog plaats hierboven. En de Heer Jezus is plaats aan het bereiden voor verloren zondaar. O, kom dan vanmiddag. Waar zit het nou vanmiddag op vast? Ja, zegt er misschien één. Ik ben te oud. O, niemand is te oud. Er zijn er ook die te 11e uur worden geroepen. Een ander zegt, o, ik heb te zwaar gezond. O, hier wordt gezegd dat verminkten worden genodigd voor mensen waar geen hoop meer voor is. Die afzichtelijk zijn om te zien. O, zijn drie vanmiddag die misschien moeten zeggen, o, als je ziet naar mijn ziel, het is enkel zwart van de zonde. O, u wordt genodigd. De Heere nodigt u. En hij zegt het, kom nou. Want alles is volbracht. Nou is er misschien nog eentje, dan gaan we afsluiten. Die zegt, o, ik ben zo bang dat ik de Heer Jezus steelt. Ik ben zo bang dat ik de Heer Jezus onrechtmatig toe-eigen. Want dat is toch waar het bij velen op vast zit. Het onrechtmatig toe-eigenen van Christus. Maar ik kan niet anders als het voorbeeld van Spurgeon gebruiken. Het voorbeeld van Spurgeon die zijn dure gouden klok afdeed tijdens een catechisatieles. En die gouden klok voorhield en zegt, dit horloge is voor jullie. Ik bied het jullie aan. En al de catechisanten bleven zitten op één na en een hele arme ziel. Die stond op en die liep naar voren. Naar dominee Spurgeon toe. En hij pakte de klok aan. En hij stak hem in zijn zak en hij ging op zijn plaats zitten. En al die catechisanten waren verontwaardigd. Maar dominee Spurgeon, hoe kan het? Mag hij me houden? Ik heb toch het horloge aangeboden? Ik heb het toch aangeboden? En zo is het nou toch ook vanmiddag. Zo probeerde hij dat ook uit te leggen. In de evangelieverkondiging gaat de nodiging uit. Ja, Christus heeft zich vanmiddag aangeboden als een heerlijke zaligmaker met milde handen, met vriendelijke ogen. En wanneer u vanmiddag komt met belijdenis van zon en zegt, Heer, ik kom in angst tot u gevloden. O Heer Jezus, ik leun op die woorden. Ik leun tot dat ene woordje, kom. Want u zei vanmiddag tegen mij, kom. En Heer, omdat het nou uw woord is, omdat het nou uw belofte woord is, o, daarom steun ik daarop, daarom eigen ik mezelf dat toe. O, dan zeg ik u. Dan zeg ik u, als u zo komt, als een verloren zondaar en rust op de belofte Gods. En u blaast vannacht in uw bed uw laatste adem uit. Dan zal de Heere zeggen, komt in, gij gezegende van een vader, en beërft het koninkrijk, want die tot hem komt, zal geenszins, nooit, staat er in de grondtekst, zal nooit uitgeworpen worden. O, kom dan, want alle dingen zijn gereed. Amen.